Goedenavond, gemeente. Iedereen heel hartelijk welkom. Ook een speciaal welkom aan gasten in ons bidden en aan mensen die thuis of elders met ons verbonden zijn. We beginnen deze dienst ietsje later. Er staat ook op mijn afkondigingen dat dominee van Lingen uit Bodegraaf het woord zal bedienen. Dat is ook zo. Hij is alleen een kwartiertje later. Dus we beginnen deze dienst en zometeen neemt broeder Overduin het van mij over. En de volgende gewoon de liturgie zoals we die gewend zijn. Er zijn een paar collecten in deze eredienst. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collect is bestemd voor het evangelisatiewerk. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is bestemd voor het bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiewiet. We zingen nu als voorzang Psalm 20, vers 1 en 2... De kerkraad wens u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we zingen van Psalm 89, Psalm 89, de versen 8, 12 en 26. Psalm 89, vers 8, 12 en 26. laten wij ons geloof belijden. We willen dat doen met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we van Psalm 57, het zesde vers. Waak op mijn eer, waak op mijn harp en luid. Mijn zanglust streeft de dageraad vooruit. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, welke zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Gemeente, excuus voor deze vergissing. Ik zal u eerst groeten en daarna gaan we samen bidden. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, we loven en prijzen u dat we samen hier in uw huis mogen zijn. En dat we ons gereed mogen maken om uw woord te lezen en om te overdenken wat het ons te zeggen heeft. Heer, het is uw genade dat wij als gemeente des Heeren uw naam mogen prijzen. En dat we ook naar u mogen luisteren. En dat we voor uw heilig aangezicht mogen overwegen wat we nodig hebben. En wat u tot ons zegt. En hoe dat zijn beslag kan krijgen in het leven van het geloof. In het dagelijks leven, in de ontmoeting met broeders en zusters. Wij willen u bidden, Heere, dat we door uw geest kunnen geloven. En door uw geest kunnen luisteren. En door uw geest kunnen begrijpen. En door uw geest zo samen mogen gaan tot de eer en de verheerlijking van uw grote en heilige naam. Heere, wij belijden dat wij onszelf daarin niet mee hebben, maar dat wij heel vaak ook in de weg van de duisternis gaan. En in de weg van de hoogmoed. En denken dat we beter zijn dan anderen. En onszelf in de belangstelling plaatsen. Terwijl u zegt, degene die mij volgen en die de meeste wil zijn in het koninkrijk, die is als één die dient. Wilt u zo, Heere, ons vanavond zegenen uit uw woord om te begrijpen wat het betekent om broeders en zusters voor elkaar te zijn in de Heere. Heere, wat hebben we dat nodig? Dat u het ons steeds weer vertelt. Maar wat zijn we ook dankbaar dat we ook broeders mogen zijn en dat we ook onze grote broeder steeds weer mogen ontmoeten en van hem mogen leren wat broederschap ten diepste betekent. We bidden het u, Heere, in de vergeving van onze zonden en om Jezus wil. Amen. We gaan samen met elkaar lezen uit het eerste boek uit de Bijbel, Genesis, hoofdstuk 4. En we lezen de versen 1 tot en met 16. Genesis 4, vers 1 tot en met 16. En we lezen daar het woord van God. En Adam had gemeenschap met Eva zijn vrouw. En zij werd zwanger en baarde Kain. En zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En ze baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kain werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kain, waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u als u het goede doet uw hoofd kunt opheffen, maar als u niet het goede doet ligt de zonde aan de deur? Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kain sprak met zijn broer Abel en het gebeurde toen ze op het veld waren dat Kain zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heere zei tegen Kain, waar is Abel, uw broer? En hij zei, ik weet het niet, ben ik de hoeder van mijn broer? En hij zei, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En Kain zei tegen de Heere, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem. En ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan. En het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt mij zal doden. Maar de Heere zei tegen hem, daarom zal al wie Kaïn dood zevenvoudig gebroken worden. En de Heere merkte Kaïn met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam hem zou doden. Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de Heere en hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. Nou, we willen samen nadenken over deze heel bekende geschiedenis en ik heb erboven geschreven de broeder, de naaste. De broeder, de naaste. En als we het over de broeder hebben, dan komt natuurlijk ook altijd de grote broeder in beeld. Maar we gaan eerst nog ter inleiding zingen uit Psalm 11, de verzen 3 en 4. Psalm 11, vers 3 en 4. Straks na de prediking zingen wij het Psalm 133 en daarvan het eerste vers. En we doen dat in de berijming zoals u die in weerklank kunt vinden. Psalm 133, vers 1. Gemeente des Heren, Kaïn en Abel. Ja, dat zijn heel bekende namen. De jongens en meisjes weten dat ook al. Wat zijn de eerste broers uit de Bijbel? Kaïn en Abel. Wie kent ze niet? Ik denk dat iedereen eigenlijk wel weet dat de eerste broers Kaïn en Abel waren. Ja, zelfs de mensen die niet zoveel naar de kerk gaan. Als je vraagt, noem nou eens nog een stel broers die in de Bijbel voorkomen. Dan komen ze misschien nog wel het idee dat ze zeggen dat zijn vast Kaïn en Abel. De eerste broers die op de aarde waren. Ja, de broers met hun broederschap, maar helaas ook het eerste broederpaar waar de broederschap onder grote spanning raakt en uiteindelijk zelfs stuk breekt. Een vader had twee zonen. Dat is een bekend thema in de Bijbel. Iedere keer kom je ze tegen, Ismaël en Isaac. Esau en Jacob. Of bijvoorbeeld die twee zonen van die Tekoïtische vrouw die bij David kwam en ook tegen David zei: O mijn heer koning, mijn twee zonen, ik had er twee. Mijn man is overleden en ze kregen ruzie. En de een sloeg de ander dood. En nu willen ze die andere ook de doodstraf geven. En dan heb ik niks meer. Ja, en dan heb je natuurlijk nog de twee zonen uit de gelijkenis. Jezus vertelt het verhaal ook nog een keer. Een vader had twee zonen. Het heeft iets van een oergebeuren. Twee zonen van één vader. Ja, het is iets heel indrukwekkends en het is ook iets heel tragisch. Twee zonen, ze zijn op dezelfde plek ontstaan. Uit dezelfde schoot voortgekomen. En toch een wereld van verschil. Toch verdeeldheid en vijandschap. Ja, deze twee eerste zonen dragen trouwens opvallende namen. Kain, dat heeft te maken met het Hebreeuwse werkwoord kana, dat voortbrengen betekent, of misschien ook wel scheppen. Hij was voortgebracht. Ik heb een man van de Heere ontvangen. Er is een nieuw mens voortgebracht. Ik noem hem Kain. En Abel, eigenlijk moet je zeggen Avel, dat heeft iets te maken met het Hebreeuwse woord hevel. En dat betekent ijdel. Leeg. Een briesje maar. Het is zo weer over. Ja, dat eerste van Kain, dat duidt natuurlijk zijn krachtige, indrukwekkende geboorte aan. Eva heeft een man voortgebracht. Een krachtige en belangrijke figuur. Ze verwacht er alles van. Iemand die er mag zijn. Een man die je niet passeren kunt. Die zichtbaar en hoorbaar en voelbaar op deze wereld gaat. Maar na Kain krijgt Eva een zwak en een ijdel mens zonder krachten. Nee, van die tweede wordt niet veel verwacht. Hij is niet meer dan een briesje in de avond. Komt hij wel tot volwassenheid? Ze verwachten niets van hem. En je zou kunnen zeggen, de eerste Kain is de mens en de tweede Abel is de medemens. Ja, ik moet daar nog wel wat meer over vertellen, want die twee die leven samen op de Adama, op de akker. Het gebied waar de Adam, de mens, thuis is. De mens, de Adam die uit de akker, uit de aarde, uit de Adama genomen is. Het gebied waar hij thuis is, waar hij woont, waar hij werkt, waar hij leeft. Waar hij een opdracht gekregen heeft, ook van de Heere. Hij is geroepen, Adam, om de Adama te bouwen. Om daar te werken, om daar bezig te zijn. Om die te exploiteren tot eer natuurlijk van de schepper. En daarom is die geboorte van Kain ook niet zonder de Heere gebeurd. Hij is door de Heere gegeven. Dat zegt Eva ook. Ik heb een man van de Heere ontvangen. Maar het is tegelijkertijd een spannende zaak. Want die zin waarin dat verwekken van Kaïn wordt beschreven, die begint niet zoals de meeste Hebreeuwse zinnen met het werkwoord. In het Hebreeuws zeg je verwekken de mens een zoon. Maar hier staat de mens verwekte een zoon. En dat betekent dat die daad van de mens voorop staat. Dat daar alle nadruk op valt. Het is de mens die een volgend mens voortbrengt. De mens komt in de belangstelling te staan. Het is zijn kracht en het is zijn streving. En op de aardbodem zullen ze het merken. Een nieuwe mens is op de aardbodem geplaatst. Een mens met een bewustzijn. Een mens die zijn eigen belang uitdraagt. Die altijd bezig is om zichzelf te manifesteren. En die een spoor nalaat op de aarde. Kaïn, een mens van gewicht. Ja, en dan zijn broer Abel, de tweede, een voorbijgaand persoon. Kaïn en Abel, macht en ijdelheid. Iemand die blijvend wenst te zijn en iemand die voorbij gaat. Nou, en dan na verloop van tijd dan gaat er iets gebeuren. Kaïn besluit zijn God te danken voor de opbrengst van het land. Ja, zijn adama, zijn akker heeft vrucht voortgebracht. En hij, de akkerman, die zorgt ervoor dat het thuisland rijkdom voortbrengt. En hij dankt zijn God dat hij hem in de gelegenheid heeft gesteld. Kaïn neemt duidelijk het initiatief. Hij gaat een offer brengen en zijn broer Abel die volgt hem. Hij dankt ook zijn God voor de gekregen zegen. Abel is herder. Hij geeft uit wat hij heeft. Kaïn, de akkerman, geeft van de akker. En Abel, de herder, geeft van de kudde. En dan staat er ineens iets onverwachts. Dan staat er, en de Heere zag Abel en zijn offer aan. De Heere kijkt naar Abel en naar zijn offer. En staat er dan bij, Kaïn en zijn offer zag hij niet. Daar kijkt de Heere God niet naar. Ja, er staat niet bij in de Bijbel waarom de Heere nou naar Abel en zijn offer kijkt en waarom hij naar Kaïn en zijn offer niet kijkt. Maar het is zo. Het staat er duidelijk. Als lezers in de Bijbel denken we daar natuurlijk een ogenblik over door. En denken we, ja, zo vreemd vinden wij dat niet. Kaïn en Abel wisten dat natuurlijk nog niet. Maar wij die de hele Bijbel kennen, wij denken, zo gaat het bij de Heere God wel vaker. Hij kiest de zwakkere voor de sterkere. Hij kiest de tweede boven de eerste. Was dat niet dat hij Isaac verkoos boven Ismaël? En Jacob boven Esau. En Jozef boven al die grote en belangrijke broers die hij had. En Efraïm voor Manasse. En koos hij niet van de Kanaanieten alleen Rahab. Onder de Kanaanieten ook een beetje veracht. En hij koos Hanna die vruchteloos was. En hij koos David boven zijn broers. En Jezus zelf? Nou, Jezus maakt er bijna een logische orde van. Jezus kiest een vrouw. En, En Jezus kiest een melaatse. En Jezus zegent een lamme en vergeeft hem de zonde. En hij kiest de tollenaar en gaat de schriftgeleerde voorbij. En hij kiest een Samaritaan en de Joden laat hij gaan. Hij kiest de kinderen boven de volwassenen. En uiteindelijk, vlak voor zijn sterven, notabene een moordenaar aan het kruis. Nee, het gaat niet over het aanvaarden van het offer van Abel. Maar het gaat om het kijken ernaar. Begrijp me goed, de Heere zal dat offer van Abel best wel aanvaard hebben, dat lijkt me wel. En later heeft de schrijver aan de Hebreeënbrief er zelfs van gemaakt dat Abel een meerdere offeranden gegeven heeft door het geloof. Maar hier in Genesis staat dat allemaal niet. Hier staat alleen maar dat de Heere kijkt naar het offer van Abel. Hij neemt Abel en zijn offer in zijn oog. Dat is overigens wel opvallend, want verder kijkt er eigenlijk niemand naar Abel. Niemand trekt zich wat van hem aan, niemand verwacht iets van hem. Iedereen denkt, ach Abel, dat tijdelijke mannetje, dat briesje, wat moet je daarvan verwachten? Niemand ziet hem eigenlijk staan. Maar de Heere God, kijk, hij ziet Abel staan. En de Heere draait ook de volgorde om. Kijk, wij zeggen Kain en Abel, maar als het verhaal verteld wordt, dan staat er Abel werd een herder van klein vee en Kain werd een bewerker van de aardbodem. En als Kain van de opbrengst gaat brengen, dan staat er Abel bracht ook een offer en de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer, maar Kain en zijn offer, daar slaat de Heere geen acht op. De Heere draait de volgorde om. Ja. En Kain, nou, die wordt er boos van. Die denkt bij zichzelf, de Heere kijkt naar Abel en zijn offer, maar niet naar mij. Herken je het? Hij kijkt wel naar anderen. Zij staan in de belangstelling. Maar naar mij kijkt niemand. Wel naar tollenaren en zondaren. Maar niet naar oprechte wetsgeleerden. Wel naar de scharen. Maar niet naar de priesters en de schriftgeleerden. Wel kijken ze naar de vluchtelingen en ze zorgen voor hen, maar de Nederlanders laten ze stikken. Wel naar de minderen, maar niet naar mij. Kain wordt er boos van. Hij laat zijn gezicht hangen. Kijk eens hoe die erbij loopt. Hij is woedend. Omdat hij nu de tweede is. De tweede te zijn. Hoe voelt dat? Bent u ook wel eens de tweede geweest, of jij? Begrijp je dat van Kain? Je dacht de eerste te zijn en je wordt de tweede. Ook wel eens niet gezien? Ze kijken niet naar mij. Naar mij notabene niet. Hoe komen ze op het idee om mij te negeren? Heb je je wel eens oneerlijk beoordeeld geweten? Ben je wel eens genegeerd?
Dat ze net deden alsof jij niet belangrijk was. Niet gekozen, terwijl jij vond dat ze natuurlijk wel eens langer uit het zicht geweest, dat ze je vergaten. Ik heb het ook wel verschillende keren meegemaakt. Het voelt echt niet altijd fijn. Kain laat zijn gezicht hangen. Hij wil Abel niet meer zien gewoon. Trouwens, hij wil de Heere ook niet meer zien. Hij ziet alleen zichzelf. Hij ziet zijn eigen belang. En hij ziet zich gedwarsboomd. Wat zullen we nu krijgen? Ik ben toch de man van de Adama? Waarom word ik niet erkend? En dan gaat de Heer spreken. Ja, dat staat er, hè? En de Heer spreekt tot Kain. Maar niet tegen Abel. Tegen Abel heeft de Heer niet gesproken. Hij kijkt naar hem en hij kijkt naar zijn offer. Maar hij spreekt met Kain. Dat is toch opvallend. Hij spreekt natuurlijk deze avond ook tot ons. Dat is onlogenbaar. We lezen het woord van de Heer, we overdenken het. We horen zijn stem. Hij slaat acht op ons en hij spreekt ons aan. En hij spreekt ook Kain aan. En wat zegt hij? Nou, hij zegt eigenlijk twee dingen tegen Kain. Hij stelt hem een vraag. Waarom ben je in woede ontstoken en waarom laat je je hoofd zakken? Is het niet zo dat als je het goede doet, je je hoofd kunt opheffen? En wat de Heer ook doet, is hij wijst hem op het gevaar van de zonde. Als je niet het goede doet, Kain, ligt de zonde aan de deur. Pas op, naar u gaat zijn begeerte uit. Maar u moet over hem heersen. Nou, dat eerste, die vraag die de Heer hem stelt, dat is natuurlijk om hem te doen beseffen wie hij eigenlijk is. Om eigenlijk hem zichzelf te leren kennen. Heb je eigenlijk in de gaten wie je bent? Wat denken we eigenlijk dat onze plaats is? Hoe zien we onszelf? Waar hebben we recht op? Wat vinden we daarvan? Zeg het eens even, denk er eens over na. Ja, en is het terecht wat je denkt? Je denkt het nou wel van jezelf, dat je de eerste bent en belangrijk en dat jij de Adam bent en dat je natuurlijk Kain bent, voortgebracht door de Here, de eerste die recht heeft op Gods aandacht en dat je natuurlijk ook veel zult ontvangen, heel veel, en dat de Heer je veel zal geven voor alle anderen. Waarom denkt Kain dat eigenlijk? Waarom denken mensen zulke soort dingen? Waarom vinden wij dat zo? Ja, omdat we onszelf zo belangrijk vinden, beter dan anderen natuurlijk. Wel de eerste niet te vergeten, de man van kracht en de vrouw van respect. Maar waarom denken we eigenlijk dat we beter zijn dan anderen en meer recht hebben op het land waarin we wonen? Meer recht ook misschien wel op het hemelse Jeruzalem, maar natuurlijk gaan we naar de hemel. En wat is onze uitnemendste prestatie dan waard? Maar de Heer spreekt met Kain. Dat is toch mooi. De Heere neemt de tijd voor hem. Kain, hoor je ook de stem van de Heere? Dringt het tot je door dat God met je spreekt? En dat hij je kennelijk lief heeft? En dat hij niet wil dat je verloren gaat? Geef je acht op de woorden van de Heere. Hoor je de liefde ook vanavond? En begrijp je dat daar nu juist het probleem ligt? De liefde, de aandacht voor God en de naaste, je broer en je zus, de broeder en de zuster. Mooi toch dat ze er zijn? Of vind je het misschien lastig? Je zegt, het is eerlijk, had je soms niet liever dat ze niet bestonden? Lopen ze je wellicht toch wat in de weg? De Heere waarschuwt hem. Hij zegt, de zonde ligt op de loer. Als een soort roofdier. Er staan woorden die zijn nauw verwant met Genesis 3, waar de slang is, weet u wel. Hij probeert te bijten. Ja, hij bijt door. Hij probeert het leven je te roven. Ka in de zonde ligt op de loer. Pas op. Je bent in gevaar. Straks word je overwonnen. Straks word je meegesleurd in het kwaad. Straks laat je alles gaan. En hoe moet het dan met je verder? Het gif van het ikgerichte en van het vernielen vervult je leven. Je moet juist het kwaad doorzien. Zie het? Hoe lelijk het is, hoe gemeen, hoe ikgericht, hoe vijandig tegenover de medemens. Hoe vijandig ook tegen hem die ook God gemaakt heeft. Hoe vijandig tegen hem die de zwakke bemint en de zondaar redt. Je moet een afkeer hebben van het kwaad. Kain, je moet er van walgen. Je moet er van terugschrikken. En je moet vanuit de liefde handelen. Ja, en hoe kwaadaardig de zonde is, dat begrijp je pas als je door de liefde van God wordt vervuld. Als je doorziet dat liefde zuiverend is en reddend en een karakter heeft dat het opneemt voor de anderen en dat is als een die dient. Als je ziet hoe de liefde je broeder opbeurt. En hoe je zuster lacht en blij is omdat ze je liefde voor haar ontdekt. Ze mag leven. Een grote blijdschap maakt zich van de mensen bezig. Wat een vreugde is het om te zien dat de broeders en de zusters leven. En dat ze van de Heere zijn en voor de Heere. En dat ze hem dienen. En dat je in eenheid van geloof en gemeenschap leven mag. Ja, dan richt je je hoofd op. En dan zie je de ander. En dan overwin je het kwaad. Ja, eerlijk gezegd, broeders en zusters, in eigen kracht zal het niet meevallen. Maar luisteren naar de stem van de Heere, dat helpt. Juist als je begrijpt dat de stem van de Heere, dat het Jezus is. Het woord van God. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En de Heere verwekte een mens, Kain. En hij hoort het woord van de Heere. Het valt zomaar zijn leven binnen. En de leerlingen hebben zich erover verheugd, de stem. En Johannes de Doper zei, de stem van de bruidegom, ik heb hem gehoord. En het heeft me zeer verblijd, de stem van de Heere, hij spreekt toch je. En hij laat zien wie de Heere is. Jezus liet het zien in woord en daad. Als je soms een broeder zoekt, Jezus is wel de ultieme broeder die het voor je opneemt en die je wil kennen en die voor je zorgt en die je laat voorgaan en die zegt, ik heb je gezien en ik mag heden in je huis zijn. Ja, hij zag om zich heen Jezus en hij zei, wie is eigenlijk mijn broer of mijn zus? En hij zegt, zij die daar de wil doen van mijn vader die in de hemelen is. Dat is mijn broer en dat is mijn zus. En een broer, ja, die geeft zijn leven voor zijn broeder als het nodig is. Zie hem gaan, onze oudste broeder. Hij handelt uit de liefde. Hij richt zich niet op zichzelf, maar hij richt zich op hem en haar die het nodig heeft. Maar Kain, hij doet het niet. Hij wil niet. En dat is droevig. Vaak gebeurt het onder de mensen niet. Misschien lijken we wel op Kain, de mens. Wellicht ziet u vanavond voor het eerst pas echt in waarin het kwaad in uw leven bestaat. Hoe er kwaad is tussen u en de ander. Je wilt de ander niet kennen. Je wilt niet toegeven dat zij je nodig hebben. Dat jouw leven geroepen is om hen te dienen. Jij hebt gelijk. En jij zult gelijk krijgen. En daar staat hij K in. Ja, dat gelijk krijgen van ons. Dat kost Abel het briesje, het leven. En dat is niet gering. Daar maakt de Heere werk van. Hij spreekt nogmaals met Kain. Hij spreekt Kain erop aan. Kijk, van die wonderlijke grapjes zou ik bijna zeggen in het boek Genesis. Tijdens zijn leven heeft Abel geen woord gesproken. Wij weten niet of hij ooit iets heeft gezegd. Maar in zijn dood roept zijn bloed van de aarde. De Adama, de akker protesteert als het ware tegen wat er op haar wordt gebeurd. Dit is de akker waar de mens uit voort moet komen. Maar deze akker dringt het bloed in van de gedode mens. En de akker protesteert heftig. En God zegt, jij wordt verdreven van de Adama. Daar gaat hij. Hij is niet meer thuis op de aarde. Wat zijn eigen wereld is en zou moeten wezen, daar is hij niet meer thuis. Hij is vervreemd. Hij is ellendig geraakt. Hij komt in ballingschap. Hij gaat verloren. Zijn wereld stort in en zijn vrede is verbroken. Abel is gestorven, maar Kain verliest het leven. De zonde is liefdeloos. Ze vernielt alles. Als je je aan je broer vergrijpt, raak je niet alleen je broer kwijt, maar ook de Heere, de God van je broer. En dat is natuurlijk juist voor de christelijke gemeente een ernstige waarschuwing. Je verliest je broeders en zusters toch niet uit het oog. Je raakt ze toch niet kwijt. Je veracht ze toch niet. Je ziet toch niet met hoogmoed op ze neer. Want pas op, het zijn de broers en de zussen van Jezus. Je raakt ook de Here kwijt. En het is voor heel de mensheid een groot probleem. Dat weten we. Dat ervaren we dagelijks. Dat horen we in het nieuws. Dat zien we in de beelden. Broeders, kinderen van God, schepselen van de Heer, de zwakken en de ellendigen. Ze worden niet geteld. Ze sterven naamloos op de akker van de wereld. En hun bloed roept tot God. Maar de gemeente van de Heer Jezus heeft anders geleerd. Totaal anders. Zij heeft haar meester, de oudste broer, zien sterven van het kruis. Zij hebben hem horen bidden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze hebben gezien hoe hij zijn bloed stortte op de akker van de wereld. En ze horen hem zeggen tegen de moordenaar: heden zul je met mij in het paradijs zijn. De gemeente des Heren heeft beter geleerd. Wat een vreugde om een christen te zijn. En wat een rijkdom om lid te zijn van Gods gemeente. Je hoeft maar de voetstappen van je meester te drukken. En je gaat veilig in de liefde van God. Maar als je hem nu niet navolgt. Als je net als Kain de gezindheid mist. En je eigen pad bewandelt. Wie zal je dan nog redden. Amen.
Zullen we samen danken en bidden? Heere God in de hemel, we danken u dat u ons broeders en zusters geeft. Bovenal die grote broer, uw heilig kind Jezus. Heere, we zijn hem natuurlijk onwaardig, want we vonden allemaal het griezelig vanavond, want we lijken zo op Kaïn. Het is ook zo. En we willen niet zo graag een briesje in de avond zijn, iemand die zo weer voorbij is. Wie vindt dat nu leuk? Maar u zag Abel en zijn offer. Maar Kaïn. Och heren, zelfs in de gemeente des heren kunnen ze het soms niet aanzien dat een ander gekozen wordt boven hen. Wilt u het ons vergeven? En help ons, Heer, om de voetstappen van de Heer Jezus te gaan, om die te drukken, om van u te zijn en achter u aan te komen en ons leven te wijden aan de eer van u en de dienst aan de naaste, om liefdevol te zijn en de liefde te begrijpen, de liefde van u en de liefde van Jezus. Om die liefde ook voor te dragen en zichtbaar te maken in deze wereld. Heer, geef het ons alstublieft. In uw genade. Heer, we zien om ons heen. En we zien de wereld in brand staan. En we denken het komt omdat iedereen alleen maar voor zijn eigen eer gaat. En voor zijn eigen belang en winst te halen. Ten behoeve van zichzelf. Ten koste van de ander. En ineens schrikken we. En we denken de gezindheid van deze wereld is mij ook niet vreemd. Ik doe er ook aan mee. Maar Heer, laat de gezindheid van Jezus Christus onder ons wonen. Ook in deze gemeente hier in Alblasserdam. En laat ze vervuld mogen zijn van uw genade en heil. En laat ze elkaar ook laten zien wat het betekent om God in Christus te kennen. En de liefde te betrachten. Om zo samen als gemeente, dienaar van het woord, broeders van de kerkenraad. En alle die in de gemeente hun arbeid hebben. Te laten zien dat we een levende heiland hebben. Een ultiem voorbeeld dat ons leven geeft. Heer, wees met alle die misschien niet gezien worden. En die veracht worden. En die bespot worden. En die met de nek worden aangekeken. Binnen en buiten de gemeente. In dit dorp. Maar ook overal in ons land. Ontferm u over ons. Heer, wees met onze overheid. Om daarin juist voor te gaan. Als ze daar ook nog zoveel van te leren hebben. Ontferm u, Heere. Wees met uw volk Israël en met de volken daaromheen. Geef dat zij ook mogen verstaan wat het betekent om Jezus te kennen. Heere, daarom breekt het hen aan. Ze kennen de Heere Jezus niet en daarom vechten ze met elkaar totdat er niets meer over is. Gedenk alle brandhaarden in deze wereld. Heere, slechts u kunt barmhartigheid geven. En u kunt de nood opheffen. En daarom, heren, zijn we erg dankbaar dat er een toekomst is. Dat die grote broer die u ons gegeven heeft, komt op de wolken. En dat er dan gerechtigheid zal zijn en vrede. Heren, hoor ons gebed. Vergeef onze zonde. Wees met ons in de week die voor ons ligt en hoor ons. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar de dienst van de offeranden houden. De eerste collect is voor de diaconie. De tweede is voor kerkbeheer. En daarna is ook een extra maandelijkse collecte voor het evangelisatiewerk. En daarna gaan we met elkaar tot slot zingen uit Psalm 15. En we zingen de versen 1, 2 en 3. Psalm 15, vers 1, 2 en 3. ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.